Hoofdstuk 11. Ik zag een binnenplaats bedekt met gebroken betonplaten. Twee witte plastic stoeltjes stonden tegen een donkergele muur naast de deur. Een geblondeerde vrouw van zeker 60 jaar, gekleed in een grijze joggingbroek en een roze t-shirt met gescheurde mouwen, wierp juist een peuk op de grond en drukte hem met haar voet, gestoken in een badslipper, uit. Geschrokken keek ze om. "Wie? Wat?" stamelde ze. "Hoe?" Ik legde de verontschuldigende blik in mijn ogen, waarmee ik vroeger, Daaf, mijn broer, wel eens overtuigde van de noodzaak dat hij alvast beginnen kon met de afwas, omdat ik echt heel nodig naar het toilet moest. Soms trapte hij erin. Ik wees achterom. "Sorry mevrouw, ik was in het atelier. De deur was open. Ik wilde gewoon de kunstwerken van de heer Fekete bezichtigen." "Bent u journalist?" vroeg ze. "En hoe bent u binnengekomen?" Ik glimlachte. "Door de deur," herhaalde ik, "die was open. En nee, ik ben geen journalist, ik ben een toerist. Ik las van Fekete's mega-expositie in 2021 en was benieuwd naar zijn installaties." Daar loog ik geen woord van. "Fekete is niet meer," zei ze brusk. "Het atelier is gesloten. De deur is toevallig open, omdat Lily..." "Ach," ze wapperde met haar hand. Ik staarde haar met wijd open ogen ontdaan aan. "Fekete is niet meer? Wat is er gebeurd?" Ze beende me voorbij, ondertussen woelend in de zak van haar joggingbroek. "Heeft die doos toch niet de sleutels? Oh nee, goddank. Wilt u gaan alstublieft? U komt op dit moment niet gelegen. Het atelier is gesloten." "Natuurlijk," zei ik. "Het spijt me dat ik op zo'n verkeerd moment kwam binnenvallen. Kan ik iets voor u doen?" "Nee, bedankt," antwoordde ze vinnig. Liet me uit en wierp een blik naar buiten. "O jee. Ja, wacht. Toch." Ze wees naar een slanke vrouw in een nauwsluitende zwarte jurk en een breedgerande zwarte hoed die juist de hoek van de straat omging. "Zag je haar?" "Ja." Ik begreep meteen dat het Lily was. "Volg haar eens onopvallend. U kent ze niet. Ze zal niet doorhebben dat u haar schaduwt. Ik moet weten waar ze naartoe gaat. Wat ze doet. Met wie?" "Doe ik." Ik vroeg niet waarom Pia mij dit vroeg. Ik was blij met de onverwachte kans een klein onderzoek te verrichten onder de mensen in Joseph Fekete's kring. "En als je terugkomt om mij te vertellen wat je gezien hebt, druk je 2 keer kort en 1 keer lang op deze bel." Pia tikte op een knop in het bord Memoria 41. "Dan weet ik dat er een bekende op de stoep staat. Voor journalisten en andere nieuwsgierigen doe ik de deur niet open. Ik heb genoeg aan mijn hoofd." "Prima," zei ik. "Ik ga snel." Ik haaste me de straat uit, ging de hoek om en stond ineens op bekend terrein. De Bartók Béla-straat. Hooggehakte dames in mantelpakjes trippelden over de stoep. Oude vrouwtjes schuifelden met een ieltasje aan de arm van etalage naar etalage. Skaters rolden voort. Hipsters wandelden met hun neus in hun mobiel of boek. Huismoeders trokken hun kleine kinderen aan de hand mee. Een zwerver zat te dutten in een brede vensterbank, 4 gebroken lege eierschaal naast zich. Kantoorpeople haasten zich in strak pak naar belangrijke afspraken. En ik was daar ook. Ik volgde Lily. De kruinen van platanen en beuken of weet ik welke bomen negen zich vriendelijk naar ons allen. Met een paar snelle passen was ik vlak achter Lily. Ze liep de straat uit naar beneden richting de rivier. Bij Hotel Gellert stak ze de drukke straat over en liep de stenen trappen af naar de benedenkade waar ik gisteren de heer Fekete opgevist had. Ze zocht een plekje tussen de basaltblokken en nam plaats op een van de grootste stenen. Daar tuurde ze bewegingloos over het water. Ik bleef op geruime afstand van haar staan, bij een aanlegsteiger die zich enkele meters in de Donau uitstrekte en waar een rondvaartboot aangemeerd hoorde te liggen, maar die waarschijnlijk aan het varen was, want er was geen boot te zien. Het was eigenlijk best riskant om daar te zijn. De gebeurtenissen van gisteren lagen vers in mijn geheugen. Wat als collega's van Judith Juhas mij volgden, om te zien wat ik deed? Maakte ik mij verdacht door hier te zijn? Hoe denken Jute? Een misdadiger keert altijd naar de plaats van delict terug? Maar dat was op de brug. Daar was Fekete afgevallen, geduwd, of hoe ook. Doodstil stond ik enkele seconden tegen het hek van de steiger. Alleen mijn ogen spieden behoedzaam van links naar rechts. Ik zag een oude, lange man in een regenjas voorbij lopen met een klein hondje aan de lijn. Was hij een agent incognito? Een mollig vrouwtje in een bruinrood geblokte rok en een rood vest, in zichzelf mopperend. Een rechercheur, twee verliefde jongelui, flikken. Zelfs een Roma, verachtelijk dat ze die mensen als spionnen inzetten tegenover een onschuldige toerist. Voor hetzelfde geld waren het natuurlijk simpelweg een oude kerel, een dikke moeke, twee flikflooiers en een zigeuner. Hoe kon ik dat weten? Werd ik bespied of werd ik het niet? Links voor me raasde een gele tram over de brug. Rechts zat een visser. Tegenover me lag Pest. Achter me jakkerde onophoudelijk het verkeer. Een gewone dag in een gewone stad. Behalve voor mij. En Fekete. Ik werd een beetje misselijk. Van mezelf. Wat was ik een ezel? Hoe had ik me in vredesnaam weer voor het karretje van een Hongaar kunnen laten spannen? Eerst door Chicky, toen door Fekete, nu door mevrouw Pia met haar sigaret, terwijl ik niks met ook maar één van deze mensen te maken had. Ach, als ik er dieper over nadacht, was het natuurlijk mijn moeder die me voor haar kar gespannen had. Zij moest zo nodig op zoek naar haar vader, 12 jaar geleden, en ik had haar geholpen hem te vinden. Dat was goed van mij. Ik ben scherpzinniger dan mijn moeder. En wel beschouwd zat ik door haar nu in de puree. Want omdat wij in Hitanje haar vader, meneer Senna, hadden gevonden en hij ons door een berg naar buiten had geleid, was ik ook al 12 jaar nieuwsgierig hoe het kon dat de berg er van buiten uitzag als een gewoon huis, met een raam en gordijntjes, en hoe meneer Senna opgelost was in de lucht. Ik had niet gedroomd. Ik wist het 100% zeker. Mijn moeder had geen gelijk. Curiosity kills the cat. En ik was die stupid cat. Zat ik maar gewoon thuis op mijn kamer een rondje te doen met mijn Grand Theft Auto. Het was herfstvakantie immers. Alle tijd van de wereld. En vanavond macaroni met kaas. Ik haalde diep adem. Wegwezen hier. Pia moest het zelf maar uitzoeken. Op het moment dat ik me omkeerde om de kade op te lopen en naar Bartok Bela 162 te gaan voor een kop koffie en misschien een flesje bier, als dat in de koelkast lag, wrong een lange, magere vent met een kale sproetenkop zich langs me. Ik schatte hem een stukje ouder dan mijn broer, hoewel hij je bij kale mensen goed in hun leeftijd kan vergissen. Hé, kan je er een beetje langs? Vroeg ik hatelijk en duwde hem van me af. Wie weet rolde hij mijn heuptasje. Sorry, sorry, mompelde de man. En toen pas zag ik dat zijn gezicht overdekt was met tranen. Luid huilend strompelde hij over de basaltblokken naar Lily en wierp zijn armen om haar smalle schouders. Wat een mietje, dacht ik. Maar toen ik hoorde wat hij zei, deed ik een stap dichterbij.